Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypenozen Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet het toe deze week? Wel, we hebben telefoons uit Noord-Korea. En Tim, denk je dat daar veel security en privacy features in zitten? We hebben het controleorgaan op de politie, het COC, die hebben een activiteitenverslag. Laat nog eens weten wat zij gedaan hebben. Altijd interessant om even naar te kijken. Meta heeft zoiets, weet je wat? Wij zijn evil, we hebben een schurkenrol en ze hebben die omarmd als een warme deken en ze gaan er gewoon voor. Microsoft doet wat default gezichts- en stemherkenning. Geen porno meer voor Frankrijk, mon dieu, l'horreur. Daar gaan we allemaal naar kijken in deze aflevering en nog veel meer. Maar Tim, eerst een paar kleine updatejes. Je weet, vorige aflevering hadden we het over mijn zeer simpele, zal ik erbij zeggen, zoektocht op zoek naar Rijksregisternummers die mooi, fijn, publiek gepubliceerd zijn op Codex Vlaanderen en het Belgisch Staatsblad. Codex Vlaanderen, allemaal weg. Conform wat zij mij hadden laten weten. Wij gaan er meteen mee aan de slag. En ja, effectief, dat is gebeurd. Ze zijn niet meer zichtbaar. Vond justitie, de verantwoordelijke voor het Belgisch Staatsblad, tot nu toe nog een beetje radiostilt. Ja, wie weet, als iemand daar de DPO kent, het zit in de privacy mailbox. Ja, we zullen kijken wanneer we reactie krijgen, maar voorlopig is het nog gewoon zichtbaar op het Belgisch Staatsblad.
Ja, en dat begint nu toch langzaamaan wel dringend te worden. Ik bedoel, en ook het contrast tussen die twee partijen en hoe dat er de ene partij ermee omgaat en de andere partij nog niet eens de kans of de opportuniteit heeft om te reageren. Dat zegt ook al heel veel eigenlijk.
Ja, kijk, je weet het niet. Zoals sommige dingen op dat niveau helaas ook rond DPO's nog wel eens geregeld zijn, kan het zomaar zijn dat die even met vakantie is en dat je dan effectief gewoon weken geen antwoord krijgt. We zullen zien. Ik volg het in ieder geval op. Wat hebben we nog? Ja, ik heb naar aanleiding ook van het artikeltje dat wij vorige keer meenamen, dat de gemeente Grimbergen een bevel heeft gekregen van de Vlaamse Toezichtcommissie om de camera's af te zetten, de trajectcontroles, want daar is niet goed genoeg naar gekeken of het wel noodzakelijk is. Dat heeft een impact op de privacy van mensen. En Grimbergen zegt, ja, maakt ons niks uit, doen we niet. En ik dacht, ja, dan ben ik toch eens benieuwd, wat doet de VTC daar nu mee? En ik ken daar wel een aantal mensen, dus ik heb dat eens nagevraagd. Wat zij aangeven is ten eerste dat zij tot nu toe eigenlijk alleen maar via de pers hebben vernomen dat Grimbergen het gaat negeren. En zoals zij natuurlijk, zoals gebruikelijk is, ja, als de gemeente dat zelf bevestigt op die manier, dan zullen we daar iets mee doen. Maar we gaan niet alleen maar af op berichten uit de pers. Nou, fair enough. Het kan best zijn dat Grimbergen zich stoer voordoet in de pers, maar ondertussen baart hij het gewoon afzet. Het heeft wel iets in gang gezet, wist men mij te vertellen. Men wordt daar echt letterlijk kennelijk overspoeld met klachten over deze materie. Dus om maar te zeggen, dit is niet een of ander stelletje privacyactivisten die daar moeilijk om doet. Dit is kennelijk iets wat bij de burger echt wel leeft. Heeft dat te maken met de aantasting van hun privacy? Heeft dat te maken dat ze gewoon de controlezucht van de overheid beu zijn? Heeft dat te maken met dat ze te veel geld kosten omdat ze geflitst worden? Eigenlijk allemaal terechte afwegingen en het komt steeds op hetzelfde neer. Er is niet genoeg nagedacht, is dit wel nodig? Kunnen we iets anders doen? En ja, dat is, men wist me ook nog te vertellen van ja, wat we zien is dat als ze daarmee bezig zijn, als ze daar ook kijken wie is er verantwoordelijk voor, er blijkt ook altijd heel veel onduidelijkheid. Is het nu de gemeente? Is het nu de politie? Wie moet hier nu opvolgen? Dus ja, dit is iets, het is duidelijk, dat leeft nog. Men heeft ook heel veel reactie van burgers. Dus verdwijnen gaat het niet. Dat is het goede.
Ja, laten we hopen dat al die klachten van die burgers ook een platform geven om verdere actie te ondernemen hiertegen. Hè? Het is een mooie motivator, om het dan zo te noemen.
Precies, precies. Vind ik ook. Gewoon opnieuw, laten we dat altijd even benadrukken. Ik ben niet tegen dat soort trajectcontroles op het moment dat men laat zien van kijk eens, de verkeersveiligheid is erop vooruit gegaan. Mm-hmm. Hier wordt de burger beter van. By all means, zet maar overal camera's. Maar dat is niet wat er nu gebeurd is. Nu zijn er gewoon overal camera's neergezet en eigenlijk heeft niemand enig idee of ooit gemeten of de verkeersveiligheid nu echt beter is. En dat is nu precies wat we niet willen. Yep. Een land wat daar wellicht veel minder mee te maken heeft, als ze daar de burgers in de gaten willen houden, dan doen ze dat gewoon. En die lastige burger, die weet wel dat hij zijn mond moet houden. Misschien is dat de droom van bepaalde autoritaire figuren hier in Europa, dat ze zich allemaal niet meer druk moeten maken om die lastige burger. In ieder geval, dat moet je hem nageven. In Noord-Korea is Kim Jong-un dat heel goed gelukt. Waarom begin ik daarover? Wel, de BBC haalde het nieuws. Zij hebben namelijk een telefoon uit Noord-Korea overgeheveld. Op een of andere manier hebben zij een telefoon in bezit gekregen uit Noord-Korea. Heel veel, moet ik toegeven, valt er niet over te zeggen. Ik heb even het filmpje, linkje in de show notes uiteraard, bekeken. Het zal je niet verbazen, daar zit geen toegang tot het brede, grote internet zit daarop. Als je daar berichtjes in wilt sturen, dingen wilt schrijven, dan zit er ingebouwd, waar wij autocorrect hebben, heb je daar autocensor, autocensuur. Worden meteen bepaalde dingen gecorrigeerd. Als jij bijvoorbeeld, in het filmpje hadden ze het over een of andere, ja, oh, dat is misschien wel een leuke vergelijking. Als je overal de term bro, je kent het wel, Tim. What's up, bro? What you doing, bro? We zien het nu heel veel. Wel, letterlijk zoiets, maar natuurlijk uiteraard de Koreaanse variant. Als je dat intikt, wordt dat meteen vervangen en krijg je melding te zien. Bro is alleen bedoeld voor familieleden. Ander voorbeeldje, als jij Zuid-Korea tikt, dan wordt dat vervangen met Bananenrepubliek. Oftewel, dat is toch Puppet State.
Je kunt het toch bijna niet verzinnen. Dat klinkt toch bijna als een slechte sketch die is voorbereid door een of ander komisch genie. Dat is dan de realiteit.
Ja, kijk, het is iets wat kennelijk autoritaire figuren zoals Trump en Kim Jong-un, wat die allemaal gemeen hebben, hele, hele fragile ego's. Goed, dat is nog ergens grappig, maar we kunnen natuurlijk niet eventjes een of andere privacy-invasieve functie vergeten. Iedere 5 minuten wordt er een screenshot genomen en die wordt doorgestuurd naar het regime. Dus dan zitten we weer even full-on in de monitoring. Dus ja, Tim, ik ga hier een waanzinnig controversiële uitspraak doen. Ik denk niet dat die telefoons heel populair worden buiten Noord-Korea.
Nee, absoluut. En nu weten we ook meteen waar Microsoft Recalls een sauce van heeft gehaald. Die hebben gewoon gekeken naar die Noord-Koreaanse telefoons en gedacht, wait a second, dat is interessant.
Precies, inspiration. Oké, goed, we gaan door met wat hoofdnieuws. Ik had het al over het controleorgaan op de politiediensten. Het COC heeft via hun voorzitter ad interim, en dat ad interim stukje duid ik zo meteen nog, want dat is al lang, heeft een activiteitsverslag gepubliceerd. Waar zijn zij in 2024 allemaal mee bezig geweest? Rapportage, wat cijfertjes. Wat meteen al meegegeven wordt, en op het moment dat men dat in de management summary, in de samenvatting, op die manier aangeeft, Frank Schuurmans, de voorzitter, die volgens mij een groot deel van die rapporten zeker schrijft, ik merk altijd, die is heel terughoudend in wat hij schrijft in die rapporten, hoe hij zich uit, hoe hij praat over de diensten. En als hij formuleringen in de samenvatting waar je met bold en waar toch een beetje de frustratie en wanhoop wel een beetje afkomt, ook al is het zeer netjes geformuleerd. Wel, dat heeft te maken met het feit dat eigenlijk al sinds 2021 de mandaten van de directie zijn verstreken, maar dat het federaal parlement de procedure maar niet opstart om nieuwe leden te werven. Dus dat is al 4 jaar dat een controleorgaan de politiediensten het gewoon moet doen dan maar met de directie die ze hebben. 2 mensen, want de derde die ze dus eigenlijk zouden moeten hebben, ja, die is er al jaren niet. Structureel te weinig mensen. Hij benoemt ook nog eens, dat vond ik wel interessant, natuurlijk ook voor onze mede-DPO's. Ik denk dat we ook wel een paar mensen van DPO-diensten van de politie aan de luisteraars hebben. Benoemt men, ik ga gewoon even quoten, dat laatste zien we ook aan het grote verlopen bij, wat de speelfiguur is in deze, met name de Data Protection Officer, die niet steeds de steun krijgt van de korpsleiding en vaak geprangd zit tussen beweerde operationele noden en het respecteren van het reglementair kader. Nog te vaak trekt de DPO aan het kortste eind. Het controleorgaan doet er alleszins alles aan om die DPO in staat te stellen zijn of haar wettelijke opdrachten uit te voeren. Dus ja, daar echoot ook alweer de structurele problemen die zij zelf ervaren, maar ook die dan de DPO's, de FG's bij de politiediensten moeten ervaren. Wat cijfertjes, zij doen de zogenaamde onrechtstreekse inzageverzoeken. Zoals je weet, iets waar België ook al jaren geleden voor veroordeeld is in het Europees Hof, dat kan helemaal niet. Een betrokkenen moet een andere manier hebben om toegang te krijgen tot zijn politiedossiers. Uiteraard kun je niet zomaar alles te zien krijgen, maar het feit dat je alleen maar aan het orgaan, het COC, mag vragen, kun je eens kijken of mijn politiedossiers dossier in orde is. En dat het COC alleen maar terug mag koppelen. We hebben de nodige verificaties gedaan. Zonder aan te kunnen geven, wat was dat dan? Was het in orde? Dat is iets wat opnieuw Europees Hof al lang heeft gezegd, dat mag zo niet. Hoeveel van dat soort verzoeken krijgt men dan met de minder dan 12 mensen die het COC is? 565. En de gemiddelde doorlooptijd van zo'n verzoek is 51 dagen, want men moet in combinatie met de geïntegreerde politie, waar men dan een vraag uitzet, databanken nakijken, wachten op antwoord, dingen opvolgen. Dus 51 dagen voor in zo'n verzoek, 565 maal 51 dagen, ik denk dat die daar best hard aan het werken zijn. Mm-hmm. 25% van die verzoeken geeft ook effectief aanleiding om dingen te wissen in onder andere de Algemene Nationale Gegevensdatabank, de politiedatabanken dus. Ik bedoel, om dat toch even te kaderen, want dat klinkt misschien niet veel, maar van alle verzoeken die ze behandelen, van mensen die zeggen van, goh, kunnen jullie mijn politiedossier eens bekijken of dat eigenlijk wel actueel is, of de dingen die erin staan wel terecht zijn. Een kwart daarvan moeten ze dus constateren, klopt niet, moet je dingen uit verwijderen, gooi maar weg. En dat moet dan de grote databank zijn waar onze politiediensten het mee doen. Dus of die informatie is gigantisch inaccuraat en dat daarom verwijderd moet worden, of misschien nog erger, maar niet heel veel. Of men zet gewoon allerlei gegevens die niet relevant zijn. Of die met zaken zijn die langs afgesloten of wat dan ook. Die blijven staan in die ANG. In ieder geval, men benadrukt in het rapport ook, kwaliteit van die databanken laat dus zwaar te wensen over. En dat heeft impact op de burger. Zo hebben zij ook 7... tot nu toe maar 7, maar tegelijkertijd is dat eigenlijk al best veel, 7 voorbeelden van identiteitsfraude aangemeld gekregen. Nu dan denk je misschien, iemand doet zich anders voor met zijn identiteitskaart, of identiteitskaart is gestolen, maar dat is natuurlijk meer politiewerk. Hier hebben we het echt over mensen die aangeven, ik word er bij grensovergangen steeds uitgepikt. Als ik op het vliegtuig ga, dan moet ik altijd gecontroleerd worden. Hoe kan dat? En dan gaat men nakijken en blijkt dat dan iemand ooit met hun naam zich bij een politiecontrole heeft aangemeld en dat zij daar de rest van hun leven last van hebben. Dat soort identiteitsfraude. Dat blijkt dus ontzettend moeilijk om dat dan uitgeroeid te krijgen, om daar uit te komen. We kennen de voorbeeldjes wel. Wel, dat is dus iets wat het COC ook bevestigt. Ze geven nog eens aan, en hier hebben we een mooie typisch Belgisch problematiek. De Vlaamse wetgever, die voor dingen die politiediensten aangaan ook advies zou moeten vragen bij het COC, doet dat niet meer. Gaan liever naar de Vlaamse toezichtcommissie. In die zin werkt die samenwerking dus niet zo vlot. Maar het COC benadrukt wel, de samenwerking met over het algemeen met de andere gegevensbeschermingsautoriteiten werkt prima. Dan nog één ding waar ik moet toegeven als ik dat lees, dat ik toch meteen denk, nee, dat kan niet. Tim, als ik zeg dat zij in een heel jaar tijd over alle politiediensten 38 datalekken gemeld hebben gekregen, wat denk jij dan?
Dan denk ik dat dat een serieuze onderschatting is van de feitelijke aantallen. Puur al, en we kunnen dat gemakkelijk maken, die vergelijking, want we kunnen bijvoorbeeld kijken naar onze noorderburen in Nederland, waar er een soort meldingsdrang is om het kleinste lek te melden. En of dat logisch is of niet, daar kan je natuurlijk over discussiëren, maar daar zie je dat het aantal datalekken die gemeld wordt oploopt in de duizenden. Het kan niet. Ik acht het bijna niet mogelijk dat de Belgische politie op dat vlak hun zaken zo goed op orde heeft dat die maar 38 datalekken moeten melden op een heel jaar tijd. Dat lijkt mij gewoon ook niet realistisch. En dat is ook een deel van het probleem natuurlijk, hè, dat gebrek aan transparantie.
Nee, want laten we wel zijn, misverstuurde mailtjes is nog steeds een van de grote, maar zit je bij de politiediensten, dan gaat een verkeerd verstuurd mailtje met gegevens al snel een gevoelig datalek zijn dat gemeld moet worden. Dat mijn gevoel was ook meteen van, god, dat is wel heel erg weinig. Tenslotte, om het nog even af te sluiten, men gaf ook aan, het huidige opleidings- en kennisniveau in de materie rond gegevensbescherming bij de politie blijft ondermaats. En dit zowel bij basis, midden- als officierenkader. Uitsmijtertje. Ik heb natuurlijk maar eventjes een bloemlezing gegeven. Het hele rapport, 69 pagina's, beschrijft in veel meer detail. Linkje uiteraard in de show notes. Toch interessant om ook op die manier nog eens te zien dat aan de ene kant het idee, want dat is wel uniek in Europa, dat wij echt een dedicated autoriteit hebben die zich bezighoudt met de politiediensten, is iets waar ook in dat rapport nog gezegd wordt, ondanks alle uitdagingen en tijdtekort en mensentekort, blijven we wel overtuigd dat dit de goede aanpak is. En wil ik gewoon als slotopmerking meegeven dat dit wel voor mij bevestigt. Dat zien we door heel Europa, de ene al een keer wat erger dan de andere. Maar ik kan niet anders aan concluderen dan dat overheden het eigenlijk wel prima vinden. Dat er niet al te veel handhaving is, dat er niet al te veel wordt nagekeken wat we allemaal doen met persoonsgegevens. Want anders zouden ze die autoriteiten wel fatsoenlijk financieren.
Wel, ja, dat is helaas een mening die ik moet delen met jou, Bart. En is denk ik ook gewoon het logische gevolg van overheden die, en we zien het overal, letterlijk aan het strijden zijn voor elke euro en elk stukje budget. En helaas trekt daar data protection en privacy en alles wat daar dan rondhangt heel vaak gewoon aan het korte eind, omdat dat niet per se wordt gezien als prioritair. Overal wordt er bespaard en dan zeker op zaken die de politici zien als bijvangst, daar gaat men dan natuurlijk extra hard in. Ja. Voor ook dat verhaal van die data protection officer, ja, daar moest ik wel even over nadenken, want ik kan alleen maar respect en sympathie uiten voor de data protection officers van politieeenheden doorheen heel België. Dat moet absoluut geen simpele job zijn als je dat even gewoon praktisch bekijkt. DPO's in commerciële organisaties hebben het al moeilijk genoeg om een loslopend marketingteam onder controle te krijgen en een beetje in lijn te brengen met de wetgeving. Laat staan dat je dan eigenlijk diezelfde job moet gaan uitvoeren in een politionele context waar de argumenten niet zijn, ja, we willen mensen trekken via e-mail, maar we zijn eigenlijk bezig met het oplossen van misdrijven.
Ja,
dat is heel
moeilijk,
vind ik, om praktisch daar een argument tegen te maken.
Dat zijn de moeilijkste ziekenhuizen, politiediensten, ja, waar je dan mensen wilt houden aan de regels. En je helaas was veel te maken krijgt met mensen die zeggen, ja, maar ik ben levens aan het redden. Wat ben jij aan het doen? Jij vult papiertjes in. Ja, maar wij sporen criminelen op. Wat ben jij aan het doen? En dat soort tunnelvisie, daar moet je, hoe zal ik het zeggen, sterk in je schoenen staan om daar keer op keer tegenin te blijven gaan. Maar ja, wel heel belangrijk. Dus goed, interessant om te weten waar die mee bezig zijn. Het blijft leven. Wij gaan eventjes door met de werkelijkheid buiten de politie of zelfs in dit geval buiten de overheid. En weer gewoon lekker naar bread and butter, privacy issues, big tech, Facebook, wat anders. Dystopische praktijken, deel 2533. Wat hebben we nu weer gevonden? Ik heb een artikeltje van Ars Technica meegenomen. En het is natuurlijk altijd een uitdaging om voor die bedrijven, hoe kunnen wij nu precies tracken wat de gebruikers aan het doen zijn? Bijvoorbeeld een van de grote uitdagingen, dan hebben ze netjes de Facebook-app geïnstalleerd. Mooi, daar kunnen we alles volgen dat ze doen. Maar verdorie, die lastige gebruikers gaan toch gewoon op de browser op hun telefoon dingen bekijken en niet via de Facebook-app. Ja, dan kunnen we ze niet volgen. Je snapt het dilemma, Tim. Dus wat is men gaan doen? En ik moet erbij zeggen, in dit onderzoek dat ik meeneem gaat het ook om Yandex. Maar ja, Russisch, de Russische Google, dat mag niemand verbazen. Maar wie ook voor de gek, Meta mag ook niemand verbazen natuurlijk. Maar we zien hier nu een voorbeeldje waar men heel doelbewust, en dit gaat over Android, een systeem heeft opgezet, een trucje uithaalt om ook te kunnen luisteren, om te kunnen in de gaten houden wat mensen op hun browser doen. Heel simpel gezegd, je hebt de Facebook-app geïnstalleerd, je bent daarop ingelogd en die gaat op dat moment passief luisteren. Die wacht tot er dingen doorgestuurd worden. Ben jij vervolgens op jouw browser bezig om te surfen en is er een website die een Facebook-cookie plaatst, door de manier hoe die app dat luisteren doet, wordt dat cookietje doorgestuurd. Kan die opgepikt worden door de app? En dat laatste is dus iets wat eigenlijk een elementaire beveiliging die in heel veel toestellen zit, we noemen dat sandboxing, doorbreekt. De bedoeling is namelijk normaal gezien dat binnen een telefoon processen in hun eigen zandbakje draaien en daar niet buiten kunnen. En zeker wat er op de browser gebeurt en wat er op de mobiele telefoon verder gebeurt bij apps, dat moet strikt van elkaar gescheiden zijn. Dat is ook qua architectuur zo opgezet. En Meta doet dus een techniek toe, heel doelbewust. Daar zien we ook omdat het op een gegeven moment een keer half gefixt werd, tegengehouden werd. En dan zijn ze andere manieren gaan zoeken. Dus dit is geen toevallig dingetje. Dit is geen, oeps, hoe is dat nu gebeurd? Dat is doelbewust proberen technieken te vinden om de gebruiker toch meer te kunnen tracken. En goed, Yandex doet dat dus ook. Het is iets wat een bepaalde kwetsbaarheid in zich heeft, of een bepaalde scheiding die minder goed is, die op Android-telefoons nu gebeurt. Op iOS wordt daar kennelijk iets beter afgeschermd. Maar ja, het toont maar weer eens aan. Men is gewoon los van verwachtingen van betrokkenen. Iemand die hiermee bezig is geweest, het team die hiermee bezig is geweest, die moeten weten dat ze doelbewust bezig zijn om mensen te gaan volgen op een manier die die mensen in ieder geval niet verwachten. En goed, dat komt nu naar boven, dat is het onderzoekje van Ars Technica. Dus gewoon weer de zoveelste manier hoe men probeert om mensen in de gaten te houden. Het is ja, dystopisch. Het verbaast je niet en toch sta ik er weer van te kijken dat het zo overduidelijk surveillance gericht in de gaten houden is.
Ja, het toont. Het is al, voorbeeld 2001, laat ik het dan zo even noemen, van Meta die kijkt naar de regels en zegt, fuck de regels, we gaan toch ons ding doen. We zullen achteraf wel kijken hoeveel het ons kost in de rechtszaken. En vervolgens aan de slag gaat om mensen zoveel mogelijk te tracken. Maar wat dit, als ik het zo hoor, als ik jouw uitleg hoor, Bart, uiteindelijk waar het dan op neerkomt, correct me if I'm wrong, is dat Meta doelgericht gaat proberen om via kwetsbaarheden bepaalde beveiligingsmaatregelen te omzeilen om op die manier meer informatie over een user te pakken te krijgen. Ja. En dat is gewoon een vorm van hacking uiteindelijk. Ja. En dat is het uiteindelijk, als je dat zo zegt, vind ik dat nog dystopischer, dat een internationale corporation eigenlijk feitelijk aan hacking doet om zijn eigen commerciële belangen verder aan te sturen.
Ja, precies. Goed. Dan denk je misschien, je gaat binnen Meta, heb je natuurlijk wel allerlei teams, privacy teams, security teams die dingen opvolgen en die in ieder geval proberen om dit soort trucjes zoveel mogelijk te beperken. Wat denk je dat Meta gaat doen? Die zijn natuurlijk Meta AI aan het trainen en waar gaan ze dat voor inzetten? Wel, die teams met mensen die bezig zijn privacy risico's in kaart te brengen, om daar intern over te praten, waar je ook wel eens vacatures voor ziet in ons vakgebied, privacy professional bij Meta, en dan mensen ziet reageren, ja, ik ga meedoen, dus we doen het echt goed en ik ga het van binnenuit meehelpen veranderen. Wel, als jij iemand bent die dat in de afgelopen tijd hebt gedaan, dan ga je binnenkort te horen krijgen dat jouw diensten niet langer nodig zijn, want Meta kondigt aan, artikeltje uiteraard in de show notes, kondigt aan dat zij een groot deel van die teams gaan vervangen door AI, want ja, het inschatten van privacy risico's, bekijken wat de problemen kunnen zijn met bepaalde features, zoals we dat zo vaak hebben gezien. Bijvoorbeeld een feature zoals op het moment dat iemand een selfie weer offline haalt, denken van, die kunnen we eens gaan targeten met beauty producten, zoals in onze vorige aflevering meenamen. Wel, dat soort features gaan voortaan door een AI beoordeeld worden of daar privacy risico's in zitten. Dus dat komt helemaal goed met Meta.
Ja, absoluut. Ik denk dat we in de toekomst nog veel meer over Meta gaan praten dan dat we nu al doen. We zijn het nu eigenlijk al zat. We zien het overal trouwens, die drang om artificial intelligence in te zetten om veiligheidsfeatures en controlerende features te vervangen. Hetzelfde met content moderation op Facebook en Instagram. Het modereren van de inhoud die op jouw platform is, om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld geen kinderpornografie en terroristische recruteringsvideo's en noem maar op het platform komen. Ook dat wordt nu voor een groot deel geoutsourced naar artificial intelligence in het idee en de hoop vanuit Meta dan dat sneller en goedkoper is dan dat je daar nu mensen in derde wereldlanden naar laat kijken. Tot met alle trauma die ze dan meekrijgen. En daar valt nog iets voor te zeggen, zou ik dan denken. Maar puur als het aankomt op het in kaart brengen van de privacy-risico's, ja, dat is een slippery slope, hè? Want uiteindelijk, iemand gaat ook die artificial intelligence moeten aansturen en moeten trainen en moeten definiëren wat dat een risico is en wat dat geen risico is. En dan creëer je gewoon een self-fulfilling prophecy waarin het AI gaat meewerken en nooit tegendraads gaat zijn waar het eigenlijk tegendraads zou moeten zijn.
Ja, je zegt daar nog iets, Tim. Natuurlijk, ze moeten ook voor Europese wetgeving die moderatieteams moeten ze ook hebben. Dat is natuurlijk de volgende stap. Dat kan AI toch ook prima doen en al die arme getraumatiseerde moderatoren. Ja, natuurlijk, dat was te verwachten. In het artikel, tenslotte, geef men ook nog even aan, wat is uiteindelijk de driver om dit te gaan doen? Natuurlijk niet omdat men denkt dat die AI dat echt beter gaat doen dan mensen. Heeft maar één enkele reden. Groei, groei, groei. Number go big. Oftewel, het betekent dat wij features sneller uit kunnen rollen, want het is sneller bekeken. En natuurlijk, volgens Meta, alle privacy risico's zijn gewoon sneller in kaart gebracht. Dus we kunnen sneller publiceren, we kunnen sneller dingen uitrollen. Ja, kijk, aan de ene kant, ik gebruik geen Meta. Ik heb geen Facebook, Instagram, WhatsApp, noem het allemaal maar op. Maar natuurlijk miljoenen, zo niet miljarden mensen wel. En die gaan hierdoor geïmpacteerd. Want ik moet trouwens nog één ding wel eerlijkheidshalve meegeven. Ik had het genoteerd, ik zie het nu nog even staan. De insteek was wel dat die AI-review van privacy-risico's en dergelijke, dat dat Europese gebruikers niet zou treffen. Omdat men daar wel door heeft dat dat niet ging pakken. Dus dat goed. Daar stond nog in het artikeltje van NPR dat, ik zal het gewoon eventjes voorlezen. The Meta documents suggest its users in the European Union could be somewhat insulated from these changes. An internal announcement says decision making and oversight for products and user data in the European Union will remain with Meta's European headquarters in Ireland. Nu. Dat is misschien een te positieve uitleg. Oké, toezicht blijft liggen in Ierland. Ja, en oké, dan gaan ze in Ierland die AI inzetten. Hè? Dus te bezien.
ze in zullen in geval... er wel een mouw aan passen bij Meta. Dat kunnen ze goed.
Zoals we altijd afsluiten met dit soort dingen. Meta gonna meta. We zullen wel zien waar het eindigt. Gaan we eventjes door naar een mogelijk groot probleem, zou ik wel durven zeggen, Tim. Wat heb je meegenomen als artikeltje?
Ja. Frankrijk is manisch depressief aan het worden van het feit dat Pornhub zich heeft teruggetrokken uit het land. Als je nu naar Pornhub gaat, of naar RedTube, of andere pornografische websites, die allemaal onder hetzelfde moederbedrijf hangen, ILO, dan krijg je daar nu eigenlijk een leuke disclaimer te zien van Pornhub is niet meer beschikbaar in Frankrijk, want de draconische en zeer verregaande Franse leeftijdsverificatiewetgeving, die gaat voor ons als adult entertainment bedrijf te ver. Wij vinden dit niet kunnen, dit is privacy-invasief. En wij hebben dus uit protest onze dienstverlening, zoals ze het dan mooi noemen, geblokkeerd in Frankrijk. Moeten weten, Frankrijk is de tweede grootste afnemer van Pornhub, naast de Verenigde Staten. Dus die kunnen er wel wat van. Ja, dat is een serieuze markt daar. Dus Pornhub heeft wel wat kaart in handen om hier druk te zetten op de Franse regering. Maar wat is nu eigenlijk het probleem daar? Er is een nieuwe Franse wetgeving die in 2024, gepubliceerd is, van kracht is gegaan. En dan vanaf april 25, als ik het goed heb, is die eigenlijk officieel in voegen getreden en effectief geworden. En die wetgeving die verplicht onder andere aanbieders van pornografisch materiaal, zoals Pornhub en RedTube, om leeftijdsverificaties toe te passen, zodat alleen mensen boven de 18 jaar met een bewezen verificatie toegang krijgen tot dat materiaal, in een poging opnieuw om jonge kinderen te beschermen aan de ene kant en om er aan de andere kant voor te zorgen dat het platform op een betere manier omgaat met het verspreiden van materiaal wat in Frankrijk voor heel veel discussie zorgt. En het probleem zit hem vooral in de manier waarop de Franse overheid dat nu vereist. Wat ze eigenlijk concreet vereisen is dat die bedrijven een leeftijdsverificatie moeten implementeren en uitvoeren. Die in de meeste gevallen wordt uitgevoerd door externe bedrijven, commerciële partijen, aan de hand van het opladen van een paspoort of een video, waarmee dan een biometrische scan wordt geëvalueerd of jij er volwassen genoeg uitziet om pornografisch materiaal te bekijken, ja of nee. En daar zit het hem een beetje, is dat opladen van identificatiebewijzen, documentatie of video's van jezelf en de biometrische gegevens die daarbij horen, naar commerciële derde partijen die verder niks te maken hebben met Pornhub of RedTube, dat stoort die bedrijven. Ze vinden zelf, en ik moet toegeven dat ik daar ergens wel in volg, dat dat veel te vergaand is en dat dat een onevenredige impact heeft op de privacy van de gebruikers van hun platformen en dat het een belemmerend effect heeft. En dat ik snap ook niet zo goed waarom de Franse overheid net met dit soort technieken en met dit soort verificatiemethodologieën wilt werken. Want er zijn andere manieren om leeftijdsverificaties uit te voeren. De Europese overheid onder andere werkt al een hele lange tijd aan de EU Digital Wallet, die dit soort verificaties veel gemakkelijker en centraler moet maken vanuit de Europese Unie. Het basisidee van een goede verificatie, want ik ben er niet per se tegen, is vrij simpel. Hè. Je moet ervoor zorgen dat degene die de verificatie doet niet te zien krijgt waarvoor je de verificatie aanvraagt. En je moet ervoor zorgen dat degene voor wie de verificatie bedoeld is niet meer te zien krijgt dan een simpel ja of nee, plus 18 of min 18. En dat is niet wat er vandaag gebeurt. Nu is er een buitensporige verspreiding en deling van volledige kopieën van paspoorten die naar een derde partij gaan, daar gebruikt worden om een verificatie uit te voeren en dan vervolgens krijgt Pornhub een soort feedback daarop. Dat lijkt buitensporig en buitenproportioneel voor wat het uiteindelijk moet doen. Het is ook jammer om te zien dat het door commerciële bedrijven gebeurt. Het is iets wat in mijn ogen perfect ook door een overheid kan gebeuren.
Ja, daar hink ik nog steeds op twee gedachten. Wil ik nu liever dat dat door een privébedrijf of door een overheid gebeurt? Een overheid die een overkoepelend, zoals een Europees systeem heeft, waar ze, als ze zouden willen, op overkoepelend niveau precies kunnen gaan bijhouden, waar heeft iemand in Europa die leeftijdsverificatie gedaan, welke diensten gebruikt die? Dat zit mij ook niet zo lekker. En wat mij in zijn algemeenheid nog meer ook dwars zit, is: waar komt die focus op een porno-website vandaan? We zien social media, waar het feit dat jonge kinderen daar gewoon op in kunnen loggen, dat zorgt voor psychologische problemen, dat zorgt voor allerlei problemen met het zelfbeeld wat jongeren hebben als ze naar die dingen kijken. Dat vind ik echt een maatschappelijk probleem. En daar komt men maar niet uit. En daar blijft men maar palaveren over hoe gaan we dat aanpakken. Maar porno, ja, hop, dat kan niet. Daar gaan we nou eens in. Want stel je voor, Tim, bedoel, jij weet hoe dat was in onze jeugd. Het is maar goed dat onze tere 16-jarige zieltjes bespaard zijn gebleven van enig pornografisch materiaal, totdat wij braaf de 18-jarige leeftijd hadden bereikt. Dat heeft ons gered. Natuurlijk niet. Dat is al zo lang als mensen er zijn, dat iets is wat je op jongere leeftijd gaat bekijken. Weet je wat ik veel liever zou hebben? Dat men aan de achterkant, degene die het materiaal uploaden, gaat die maar eens verifiëren. Zorg er maar eens voor dat die kunnen aantonen dat het materiaal wat ze uploaden, hoe zullen we het zeggen, met toestemming van beide partijen geüpload materiaal is, dat het meerderjarige mensen zijn die daaraan meedoen. En als dat het geval is, hè, is het dan echt ons grootste maatschappelijke probleem dat mensen porno kunnen kijken?
Even op in te springen, Bart, dat is iets wat minstens bij Pornhub wel al effectief gebeurt. Dus Pornhub heeft een aantal jaren geleden zijn die redelijk hard onder vuur komen te liggen, omdat er heel veel materiaal op hun website stond, waar een heleboel mensen klacht hadden neergelegd, omdat het zonder hun toestemming verspreid werd. En die hebben eerst een soort gigantische purge gedaan, waarbij er een heleboel video's op dat platform ook verwijderd zijn. Omdat niet aangetoond kon worden dat beide of de meerdere spelers in het spel, om het dan even zo te noemen, toestemming hadden gegeven en dat volledig deden met het volledige idee dat dat ook gepubliceerd ging worden op een publiek toegankelijk platform. En twee, die hebben nu ook een soort van verification maatregel waarmee dat de content creators, zoals ze dat zelf mooi noemen, ook effectief wel moeten aantonen via verschillende manieren, via verschillende kanalen, dat zij ermee instemmen dat dat materiaal één gepubliceerd wordt, gemaakt wordt en verspreid wordt langs verschillende kanalen. Dus daar heeft Pornhub wel serieuze stappen gezet in de juiste richting. Kan het nog altijd voorkomen dat er materiaal opkomt dat illegitiem is, illegitiem gefilmd, illegitiem gedeeld? Ja, maar ik heb wel het gevoel, als ik zie wat dat Pornhub doet, dat zij daar beter in zijn geworden om dat op te vangen, dat risico, en om dat te modereren. Mm-hmm. Ik denk dat Pornhub op dat vlak een van de betere voorvechters is voor dat stuk. Wat zij niet willen vandaag de dag, en dat is de reden waarom ze daar nu ook zo hard tegen vechten, is zij willen niet per se verantwoordelijk worden gemaakt voor het controleren van de identiteit van hun gebruikers en de leeftijd die eraan te pas komt. Dat is wat die Franse wetgeving nu impliciet wel gaat doen. En dat is, dat is inderdaad een eeuwige discussie, hè, van moet dat dan bij een commerciële bedrijf liggen, een commerciële partij liggen, of moet dat bij een publieke partij liggen? Ik moet toegeven, om de een of andere manier heb ik er nog altijd minder moeite mee dan een overheidsorgaan die uiteindelijk toch al de kennis heeft over die identiteitsdocumentatie en leeftijden, dat die een privacy-vriendelijke manier gaan voorzien om dat soort verificatiechecks te doen. Waarbij dat het niet per se nodig moet zijn dat overheidsorgaan die verificatie doet, te zien krijgt dat Tim van Haren op 5 juni naar Pornhub gaat surfen en daarvoor een leeftijdsverificatie aanvraagt. Dat stuk van die informatie.
Tim, we zijn een podcast aan het opnemen, alsjeblieft.
Als voorbeeld, hypothetisch. Ik weet, Laura, mijn partner, luistert hier ook soms naar, dus ik moet opletten met wat ik zeg. Maar waar het op neerkomt is: het is perfect mogelijk dat die verificatie gebeurt zonder dat degene die de verificatie uitvoert te zien krijgt waarom dat die verificatie wordt gevraagd. Dat is mogelijk. Daar zijn al frameworks voor opgezet. Er is onder andere aan de Radboud Universiteit in Nederland een framework, attribute-based verification, dat daarvoor is opgezet. Dus die raamwerken bestaan. Er is eigenlijk geen excuus om dat niet te doen. Het is alleen een kwestie van het technisch willen instellen op die manier om op zo'n manier een verificatiecheck te gaan inbouwen. En als dat op die manier gebeurt, heb ik daar in de C heel weinig moeite mee. De tweede vraag is natuurlijk waar dat we dan verificatiechecks voor gaan inbouwen. Dat is dan een ander verhaal. Maar het hoe-aspect van dit verhaal, dat valt perfect privacyvriendelijk te doen. En het feit dat dat nu in Frankrijk niet op die manier gebeurt, vind ik heel jammer.
Ja. Ja, en goed, we zullen wel zien wat de gevolgen hiervan zijn. Zoals we in ook meer in technologielandschap al vaker hebben gezien, soms is de echte driver for change is porno. En misschien dat nu ook het geval gaat zijn. We gaan door met nog een big tech verhaaltje. Dit komt uit Australië eigenlijk, Tim. Dus wie weet dat jij dat zelf ook nog wel ergens voorbij hebt zien komen. Maar Microsoft, bekend natuurlijk van Microsoft Teams, de hele Office suite. Wel, in Microsoft Teams hebben zij een tijdje geleden kennelijk iets default aangezet. Ik heb alleen op een aantal plekken, want ik moet toegeven dat mij dat ook ontgaan was. Al een vraagje uitgezet van, hey, staat dat hier ook aan? Want dan moeten we daar eens even dringend iets mee doen. Ja. En wat is dat? Dat is een stukje gezichts- en stemherkenning. Wat is de insteek van Microsoft? Ja, we hebben dat default aangezet sinds maart om in Teams meetings beter, makkelijker te kunnen inschatten als wij ook transcripties doen, uitschrijven van meeting notes en dergelijke, dus samenvattingen. Wel, dan helpt het ons als wij beter weten wie er aan praten is, wie de sprekers zijn. En dus hebben wij nu default gezichtsherkenning en stemherkenning geactiveerd, zodat wij daar profieltjes van aanmaken en dus meteen kunnen herkennen die is aan praten. En dat zorgt er dan voor dat onze transcriptie en alles wat erbij komt beter is. Het doet mij denken aan iets wat ik niet zo lang geleden iemand nog eens tegen mij zei. Die hadden een test gedaan. Die zeiden van ja, we hebben gemerkt op het moment dat wij bepaalde dingen uitzetten, waar dus wellicht ook die gezichts- en stemherkenning in zaten, dan zijn die transcripties aanzienlijk slechter. Dus het idee was toen al van ja, ergens moet Microsoft Teams toch ook gezicht en daar iets gebruiken om betere transcripties te doen. En dat zou best wel eens deze feature dus kunnen zijn. Nu goed, de context waarin dit specifiek plaatsvond, waar men daarachter kwam, het was op een Australische scholengroep. En waar men er dus niet van bewust was dat ondertussen al meer dan een maand lang Microsoft van allerlei studenten en mensen, ouders en alles wat met lessen en dingen te maken had, profieltjes aan het opmaken was. Dat ook natuurlijk netjes doorstuurt naar hun chatbot Copilot. Want ja, dat is degene die dan verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid en het beter uitwerken van die samenvattingen. Iets al met al waar men niet zo blij mee was en dus besloot om het acuut uit te zetten en dat dat nu breed gepubliceerd wordt. Want dat is iets wat toch best wel irritant is, dat Microsoft weer eens gezichtsscans en stemherkenning gaat doorvoeren zonder dat dat duidelijk was voor de gebruikers.
Ah ja, typisch. Ik durf wel te gokken dat dat iets wat is wat in Europa niet per se by default aanstaat. Ik bedoel, ze hebben zich de voorbije
jaren... Ja, dat zou je hopen, hè, ja.
Een aantal keren verbrand aan dat soort dingen. Ze waren ook teruggefloten omdat ze Microsoft Recall bijvoorbeeld op voorhand hadden aangezet, ook in Europa. Daar zijn ze dan op teruggekomen, daar hebben ze dan tijdelijk afgezet. Dus iets zou je... je zou bijna gaan hopen dat zo'n organisatie als Microsoft op den duur wel snapt dat dat soort dingen in Europa niet per se by default aan mogen staan. Dan nog, dat maakt het niet minder erg dat nu er een heleboel, ook jonge mensen, hun biometrische gegevens eigenlijk onterecht of zonder dat ze het zelf weten, en dat is eigenlijk nog het eerste van al, zijn verzameld in een educatiecontext door Teams. Dat legt ook een breder probleem bloot in mijn ogen, en dat is niet uniek aan Australië. Teams en Google en Microsoft en Google en alles wat daartussen ligt, ja, die hebben echt zeer diepe wortels in educatie, in scholen vandaag de dag. En ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat die scholen ook geen flauw idee hebben wat dat die tools en software eigenlijk allemaal verzamelt en eigenlijk allemaal doet. Dat is ook niet hun fout, want die hebben simpelweg niet altijd de middelen om daar op die manier mee om te gaan, om daar kritisch naar te kijken. Die willen ook gewoon goed les kunnen geven. Dus ik heb daar alle sympathie voor. Dat is een groot gat dat ergens echt idealiter is opgevuld wordt. Hè. De ondersteuning die scholen moeten krijgen om dat soort tooling aan te schaffen. Iedereen loopt rond met een Chromebook, iedereen loopt rond met een Teams of een Microsoft for Education licentie, maar er is eigenlijk niemand die goed en wel beseft dat dat gigantisch veel data genereert over jonge mensen. Nog voordat die eigenlijk 18 plus zijn.
Ja. Dus goed, misschien gewoon ook een das privé, das beter. Eventjes dubbel checken of die features inderdaad uitstaan bij ons. Ik heb het ook intern uitgezet. Ik zal daar ook de volgende keer zeker nog een updateje geven, zodat we zeker weten dat inderdaad default wel uitstaat bij ons. Wat hebben we dan nog mee, Tim? Ja, we hadden daar straks over die tunnelvisie waar je bij sommige mensen mee te maken kunt krijgen als ze in een ziekenhuis zitten en je moet uitleggen waarom ze zich aan privacy moeten houden. En Ik kan me hier alleen maar bedenken, ik probeer gewoon een klein beetje mee te denken wat er in het hoofd van zo iemand omgaat. Als jij maar lang genoeg tegen politiediensten, in dit geval in Amerika, blijft vertellen, vooral zwaar conservatieve politiediensten, abortie is moord, dat zijn criminelen, je moet ze opsporen, je moet ze in de bak gooien, dan krijg je misschien dit soort activiteiten. Want Tim, wat hier een agent aan het uithalen was om iemand op te sporen van een vermoedelijke abortie, dat gaat toch wel weer redelijk ver.
Ja, absoluut. Texaanse agenten hebben op 9 mei het Nationaal ANPR-cameranetwerk, dat is waanzinnig om te zeggen, maar zwart, van de Verenigde Staten gebruikt om een vrouw op te sporen die vermoedelijk thuis een abortus zou hebben gepleegd. Want in de staat Texas, is het illegaal om in de meeste gevallen een abortus te plegen. Dat in sterk contrast met bijvoorbeeld staten zoals Washington, waar het legaal is in bepaalde gevallen om een abortus te plegen, en waar het ook nog altijd een beschermd recht is. Dat is iets wat al op staatelijk niveau nu bepaald is, dankzij dat Roe versus Wade, uit die uitspraak. Het probleem hier is dat je hebt een ANPR-cameranetwerk. En een heel groot deel van dat ANPR-cameranetwerk over de hele Verenigde Staten is benaderbaar via één platform, Flock. Flock is een platform dat een heleboel politiediensten in de Verenigde Staten gebruiken om camera's te beheren en specifiek voor ANPR-camera's om hits te definiëren. Ik wil dat die wagen met die nummerplaat overal getracked wordt, en als een ANPR-camera die nummerplaten ziet, registreert, dan moet er een melding van worden gemaakt naar een bepaalde politiedienst in de VS. In dit geval was het dan een Texaans politiekantoor, de Johnson County Sheriff's Office. En dat is gewoon waanzinnig als je erover nadenkt, dat een agent van de Johnson County Sheriff's Office in een staat waar het illegaal is om een abortus te plegen in de meeste gevallen, een opdracht kan uitvoeren naar een cloud service platform van een derde partij, een commerciële partij, om over de hele Verenigde Staten, ook in staten waar het legaal is om een abortus te plegen, een tracking order te creëren om die vrouw te volgen. Dat is het chilling effect, hè? Het idee van personen weten dat ze potentieel gevolgd worden, en dat heeft een effect op hun gedrag, dat chilling effect, is enorm vertegenwoordigd hier in mijn ogen. En we zien dat ook terugkomen in het artikel van 404 Media, waar een aantal representatives van belangenverenigingen, maar ook mensen die een abortus hebben gepleegd, zelf aan het woord zijn en ook letterlijk zeggen van kijk, het is op den duur ontzettend angstaanjagend om te beseffen dat niet alleen in mijn staat, Texas, waar het compleet illegaal is om een abortus te plegen, ik potentieel gevolgd word, maar dat mijn volledige komen en gaan doorheen de hele natie potentieel gevolgd wordt, omdat ik potentieel een abortus wil plegen of heb gepleegd. En dat zorgt voor heel veel angst bij mensen, bij die vrouwen die het idee hebben om een abortus te plegen. En ja, dat is de crux van het verhaal. Hè. Dit heeft een ontzettend angstaanjagend effect, ook in staten waar het legaal is om zo'n procedure uit te voeren. En dat is ja, waanzinnig. En zeer zorgwekkend.
Ja, er is er eentje die we... Ik ga eens kijken of we daar nog iets meer van zien. In de hoop dat er misschien blijkt dat familieleden hadden aangegeven dat er een groot probleem was. We zien iets staan in het artikeltje dat het vermoeden was dat de abortus zelf toegepast was. En dat er misschien echte, oprechte bezorgdheid was over de veiligheid. Dat zou het nog iets kunnen verexcuseren. Maar
dat,
gewoon
dat klopt
hele...
wel. Dat klopt wel. In het artikel, de agent die de request heeft uitgestuurd, die werd ook gecontacteerd door 404 Media, en die heeft in dat contact ook wel beweerd, en ik moet toegeven dat ik dat moeilijk kan geloven, die heeft beweerd van, ja, wij waren eigenlijk gewoon zeer ongerust. Want die vrouw, die werd inderdaad gerapporteerd door iemand als iemand die potentieel zelfstandig een abortus heeft gepleegd. En we wouden gewoon een soort safety check doen om te zorgen dat die persoon niet ergens aan het doodbloeden was in een matkamer. Dat is één, wel heel kort door de bocht van die agent, want een abortus zelfstandig uitvoeren wil niet per se zeggen dat je er met een kleerhanger in moet gaan zitten prutsen. Dat kan perfect met een pil. Ik bedoel, dat is al één ding. Een abortus zelfstandig plegen, dat rapport alleen al wil niet impliciet zeggen dat die persoon ergens met heel veel bloed in een badkamer zit. Ja,
en laten we wel zijn, als er één ding is wat je met 83.000 ANPR-camera's hopelijk tot op de dag van vandaag niet kunt vinden, dan is het wel views op badkamers en dergelijke. Ja.
Het is een heel archaïs beeld van hoe een abortus werkt, eerst en vooral. En dat komt deels omdat het in Texas compleet illegaal is gemaakt. En dat is in mijn ogen heel jammer. Maar twee, het idee dat in een staat waar het illegaal is, plotseling de politie zich zo hard zou bekommeren om een persoon waarvan ze nog maar een melding hebben gekregen dat die potentieel een abortus zou gaan plegen, vind ik heel raar. Dat is dezelfde staat waar vrouwen letterlijk voor de rechter worden gesleept omdat ze een abortus hebben gepleegd.
Maar gewoon, ik ga gewoon even wat persoonlijke hoop uitspreken, dat de berichten dat Trump mentaal aan het aftakelen is, dat die kloppen, dat zo snel mogelijk weer mensen die mensenrechten respecteren in de Verenigde Staten aan de macht komen en dat dit soort dingen langzaam weer worden teruggedraaid. Een mens kan maar hopen en laten we ook hopen dat dit soort dingen in ieder geval voorlopig voor ons vooral voer blijven voor awareness sessies, een podcast en hoe we kunnen vertellen, kijk eens wat een ontzettend hot land dat aan het worden is op het gebied van privacy en dat we dat niet in Europa ook gaan tegenkomen. Want Tim, we hebben bij ons ook genoeg dingen om ons druk om te maken. En ik heb er eentje meegenomen van de gemeente Zaanstad. Want Zaanstad denkt, we hebben mensen die krijgen een leefloon, die zitten in de bijstand en die hebben dat geld ten onrechte gekregen. En je weet, Tim, er is niets ergers, niets verantwoord meer de inzet van privacy schendende maatregelen dan fraudeurs. Dat is het allerergste wat wij kennelijk in onze maatschappij kunnen hebben. Als je ziet hoeveel tijd en moeite men erin wil stoppen om die op te sporen. Ik bedoel, criminaliteit is criminaliteit. Fraude is ook een vorm van criminaliteit. Maar ja, ik weet niet. Er zijn ergere dingen. Nu goed, Zaanstad. Op een gegeven moment besluiten, wij hebben hier een lijst met mensen die hebben van ons geld gekregen. De topscorer op die lijst, die heeft dat ook wel met meer dan 100.000 euro gedaan. Dus het kan tellen. Maar men weet niet waar die zijn. En op een gegeven moment heeft men nu besloten, weet je wat, als laatste poging om dat geld in te vorderen, gaan we die met naam, geboortedatum en de openstaande saldi publiceren in de bekendmaking van de gemeente Zaanstad. Zaanstad geeft aan, het is gewoon een soort laatste poging. We konden niks beters bedenken. Verbaast het jou, Tim, dat de AP insinueert dat dit wel eens zwaar buitenproportioneel kon zijn?
Nee, ik ben eigenlijk al heel blij dat de AP heeft gereageerd op dit incident, want kijk, over fraude, daar heeft iedereen een mening over. En zeker over bijstandsfraudeurs, dat is een probleem dat aangepakt moet worden, dat wel te verstaan. Maar vermeende fraudeurs, mensen die nog niet eens, waarvan nog niet eens bevestigd is dat die fraudeurs zijn, aan een publieke schandpaal gaan nagelen, in de hoop dat je op die manier om de een of andere reden gaat strikken, dat gaat veel te ver. En de prijs die je daar potentieel voor betaalt, is dat als je er 20 online zet, en er zijn er 19 die effectief een bijstandsfraudeur zijn, dan is er nog altijd één iemand die onterecht op die lijst staat, en onterecht nu voor een zeer lange periode potentieel, bestempeld wordt als fraudeur. Hoe vaak moeten we dat spel nog spelen van mensen potentieel aanmerken als potentieel fraudeur, met alle gevolgen van dien, voordat men beseft dat een zeer gevaarlijk, een zeer gevaarlijke activiteit is als overheid of als gemeente om uit te voeren. De toeslagenaffaire is daar nog altijd een heel mooi voorbeeld van. Dat is nog niet zo lang geleden en we zijn opnieuw dit soort dingen aan het doen.
Nee, absoluut. De manier hoe het gepubliceerd is, dan zie je, hebben ze er ook een tekstje bij gezet. U ontvangt een bijstandsuitkering of u heeft in het verleden een bijstandsuitkering of andere voorzieningen ontvangen. Het kan daarom zijn dat u nog een schuld heeft die u aan ons moet terugbetalen. Wij publiceren een saldooverzicht zodat u weet welke vorderingen er nog van u openstaan bij de gemeente. En dan is ook de vraag gesteld van GDPR, AVG natuurlijk in goed Nederlands, is dat geen probleem? En dan zegt men, daar is een optie die opengelaten wordt in de AVG, omdat mensen waarover het gaat niet op een andere manier zijn op te sporen. Ik denk, maar ik word graag gecorrigeerd, ik moet ook toegeven, ik heb het niet uitgezocht, maar ik denk dat men hier de verplichting om mensen te informeren en dat je dat op andere publieke manieren mag doen als je niet anders kunt, een beetje door de war haalt met, wij mogen dit gebruiken om mensen op te sporen. Want inderdaad, het is een bekend iets in de GDPR op het moment dat jij moet mensen informeren als je iets doet met hun gegevens, altijd. En als dat niet kan, als dat heel moeilijk is om mensen individueel te informeren, dan mag je overgaan tot bijvoorbeeld een algemeen algemene bekendmaking. En dat je dan zegt van ja, kijk, mensen hadden het kunnen weten, we hebben het gepubliceerd. Ik denk niet dat dit bedoeld is als een soort uitzonderingsgrond van ja, als je mensen aan de schandpaal wil nagelen en je kunt het niet op een andere manier rechtstreeks naar hen toe doen, ja, doe dat maar publiek. Ik denk dat daar hier een, ja, hoe zullen we het zeggen, liberale uitleg wordt gegeven aan een bepaalde clausule in de GDPR. Leuk geprobeerd.
Creatief.
Laten we wel zijn. Want dat is misschien daar toch ook eventjes wat specifieker op inzoomen. Als dit nu oprecht een soort wanhoopspoging was van ja, wij kunnen deze mensen, we zijn echt op zoek naar die mensen. En dit is daar een doeleinde voor. Om dat voor elkaar te krijgen, ja, dan zou het nog iets anders zijn. Maar dat is natuurlijk niet, hè. In deze tijden van online communicatie, het feit dat jij in de bekendmakingen van Zaanstad die mensen publiceert, volgens mij is er niemand bij de ambtenaren die denkt van, ah, nu zullen ze zich wel melden.
Dat is dus de vraag die ik heb. Ik ben heel benieuwd dat er iemand überhaupt, eerst en vooral de bekendmakingen van de gemeente Zaanstad, leest op de zondagochtend. Ik heb nog nooit een bekendmaking van de gemeente waarin ik woon bekeken. Dat is niet iets wat je ook proactief doet, denk ik.
Zal ik jou eens iets zeggen, Tim?
Zal ik jou eens iets zeggen?
Een van mijn kleine guilty pleasures is dat ik woon in de Belgische Kempen. En dan heb je meerdere van die krantjes, maar ik krijg zo'n krantje, dat heet de Kempenklok. En het is een van mijn guilty pleasures om daar eens met een kopje koffie in het weekend voor te gaan zitten aan de tafel en de Kempenklok te lezen. Daar is natuurlijk sowieso 80%, zo niet 90% reclame van de lokale ramenfabrikant of de beenhouwer of de bakker. Maar daartussenin zitten dan bijvoorbeeld ook nog de zoekertjes, de echte klassieke zoekertjes, contactadvertenties. En ja, dat heeft zoiets lekker gezelligs ouderwets om daar eens even doorheen te gaan.
Ja.
Wie weet, ik heb dat soort bekendmaking nog niet in de Kempenklok zien staan. Gemeente in de Kempen, geen goed idee. Bij deze toch even nadrukkelijk bevestigd.
Ja.
Dus ja,
I stand corrected.
Ja, maar wat wilde men hier nu uiteindelijk mee bereiken? Ik blijf altijd zitten, daar zien we altijd terugkomen met dit soort verhalen. Van ja, ergens heeft iemand die daar een beslissing over moest nemen gedacht van ja, maar dit zijn fraudeurs. En dan van ja, en fraudeurs verliezen hun rechten, punt. Fraudeurs is het uitschot van de maatschappij. En die moeten hier opgespoord worden. Beste gemeentes, geen goed idee. En als we dan gaan kijken, Tim, naar wat veel betere ideeën zijn die gemeentes doen, moeten we helaas wel een stukje naar het noorden toe. Maar ik heb een artikeltje meegenomen waar, dat is toch iets, daar ben ik, het is niet allemaal slecht, een ChatGPT of een DeepL AI laat ons toe om gewoon een artikeltje uit de Deense krant erbij te pakken, dat dan te vertalen, informatie te vinden die ik nodig heb om dan een mooi Engelstalig artikeltje te kunnen vinden, wat ik eerst niet gevonden kreeg. Waar gaat het over? De gemeente Kopenhagen en Aarhus, twee van de grootste gemeenten van Denemarken, die hebben officieel aangekondigd, wij willen af van Microsoft. En die zijn nu aan het uitfaseren. Gemeente Kopenhagen is kennelijk ook de grootste werkgever van het land in Denemarken, met 44.000 werknemers. Dat vond ik ook wel een interessante statistiek. Men heeft daar al gewoon aangegeven, de voorzitter van het auditcommissie in Kopenhagen heeft daar initiatief rondgenomen en die gaf aan dat de financiële aspecten, de monopolieachtige situatie waar we mee geconfronteerd werd en de buitenlandse politieke situatie met Donald Trump ervoor gezorgd heeft dat ze nu eindelijk de knoop hebben doorgehakt en aan het uitfaseren zijn. Ze gaven twee dingen wat nog wel interessant die dan nog concrete gevolgen waren die ze vermelden. Aan de ene kant waren ze ondertussen al tienduizenden euro's geld aan het besparen die niet meer uitgegeven hoeven te worden. Het ging hier, ik zeg wel tienduizenden, maar dat was een interviewtje van één afdelingshoofd. Die zei, mijn afdeling geeft al tienduizenden euro's minder uit. Dat zal op een gemeente met 44.000 werknemers waar je geen office licentie voor moet betalen. Dat zal wel aanzienlijk andere bedragen zijn. Een andere statistiek die er ook in vermeld werd, is dat in de laatste twee jaar de uitgaven aan Microsoft, IT, algemeen was het, van 300 miljoen naar 500 miljoen waren gegaan. Nou, dat daar een serieuze stijging van de licentiekosten van Microsoft tussen zit, dat geloof ik meteen. Dus één, men is geld aan het terugverdienen. Twee, de meeste medewerkers geven aan dat ze dit een serieuze achteruitgang vinden.
Ja, oké. Kan zijn, misschien dat laatste ook vooral ligt aan het feit dat je een bepaalde manier van werken en user interface gewoon bent en dat het dan even aanpassing is om naar iets anders te gaan. Microsoft en alle andere Office toepassingen vanuit de VS. Eén ding dat je ze wel moet nageven is, het is gebruiksvriendelijk. Open source alternatieven zijn niet altijd even gelikt. Dat is een feit, dat is gewoon zo. wilt niet zeggen dat dat minder praktisch is. Wilt gewoon zeggen dat je even met een open mind moet kijken naar die nieuwe manier van werken. En die nieuwe
manier. Ik zou... Wie weet dat ik zelfs gewoon... Ik heb dan die naam, het is aan een artikel, dat ik ze zou moeten vragen welke is het. Want ze geven aan dat ze een Duitse partij in de arm genomen hebben die dan een alternatief aanbiedt. Want wat jij zegt van dat gebruikersinterface, usability en zo, dat was lang, was dat zeker het geval. Maar het is iets wat ik al vaak genoeg aanhaal. Ook, bedoel, wij zitten met Das Privé ook volledig los van enige Microsoft dingen. Hè, onze Zwitserse hosting. Wij zitten onze show notes te editen in OnlyOffice. En dat is prima, hè? Dat werkt perfect. Het enige waar ik nog tegenaan zou kunnen lopen is dat features met comments, die overigens nu ook al werken, track changes, tussen dit soort documenten en Word documenten niet goed werken. Maar als heel jouw bedrijf op deze technologie zit, dan heb je daar ook geen last meer van. Dus ik moet zeggen, in ieder geval in de... En wij zijn wat dat betreft met Das Privé. Wat wij doen, dat is gewoon je huistuin...
dat is niet complex, hè?
Wij doen inderdaad gewoon de simpele dingen die een klein KMO'tje, een klein MKB-bedrijfje ook zou doen. En dat werkt perfect. En daar hoef je helemaal niet vast te zitten aan Microsoft, om dat toch nog maar eens even mee te geven. Om de wat meer klassieke nieuwsberichten een beetje af te sluiten, Tim. Ik heb mijn favoriete hobby, heb ik bij... spionageverhaaltjes.
Oh jee.
Gewoon, ik bedoel, natuurlijk, als er gespioneerd wordt, is er ook altijd een impact op iemands privacy, want er wordt afgeluisterd. Maar voor de rest, misschien niet het hardcore privacy onderwerp, maar gewoon, ik vind het ook altijd leuk om een beetje bij te blijven met wat gebeurt er eigenlijk allemaal om ons heen, door overheden, de echte inlichtingendiensten, waar zijn die mee bezig? Dit is een artikeltje wat ik heb meegenomen uit Turkije. Ook hier weer kudos voor ChatGPT, die mij dat toch redelijk goed kon vertalen. En op basis van wat ik er zo aan woordjes tussen lees en wat ik er op andere artikelen over had gelezen, dat klopt prima. Dus ja, ik moet zeggen, dat blijft leuk dat wij gewoon Turks nieuws kunnen meenemen. Want wat is er gebeurd in Turkije? Men heeft 7 mensen afkomstig uit China opgepakt. Blijkt dat er een georganiseerd spionagenetwerk door hen gerund werd, aangestuurd vanuit China, waarbij zij heel goed verborgen de grens over gesmokkeld hebben een aantal apparaten die ze gebruiken om telefoongesprekken op te vangen. Dus dat ze eigenlijk spookradiomasten opzetten. Waarbij ze dan vervolgens mensen die in de buurt, en natuurlijk ga je dat dan doen in een bepaalde buurt waar heel veel politici zijn, waar heel gevoelige informatie te halen valt, heeft men dus van dat soort spookpalen opgezet, gegevens opgevangen. Hebben zij dus een heel systeem opgezet om via koeriers, met de ene bracht de antenne, de andere de batterij, nog weer een ander onderdeel van het systeem. Dus op die manier heel erg geprobeerd hebben om dat te verhullen en op te zetten. En op die manier dus in meerdere steden, Istanbul, er worden een paar namen genoemd van de grote steden in Turkije, waar men dus heel actief bezig was om af te luisteren. Probeerde ze nog eventjes, toen ze opgepakt werden kennelijk, dat de spion tegen elkaar zei, we kennen elkaar helemaal niet, we hebben geen idee, wie ben jij? Bleek dat ze eigenlijk al langer gevolgd en geobserveerd werden, dus dat het vrij makkelijk was om aan te tonen dat die elkaar wel kenden. Maar ja, gewoon even samenvattend, dat principe dat je dus de Chinese inlichtingendienst hebt, die een teampje opstelt en doelbewust besluit, oké, we gaan eens een paar mensen naar Turkije sturen, we gaan een operatie opzetten om afluisterapparatuur dat land binnen te krijgen en dan gewoon op strategisch plaatsen, een team van 7 man. En waar men ook zegt in het artikel van de manier, de tools die ze gebruikten, de manier hoe dit liep, ja, dit waren niet zomaar mensen. Dit waren hardcore getrainde inlichtingofficieren die hier een operatie kwamen opzetten. Ja, dat is toch echt voer vanuit spionageromannetjes. En altijd leuk om te zien hoe dat toch ook gewoon in de realiteit effectief gebeurt.
Het blijft leuk om het mee te nemen in de podcast ook, omdat het risico nog eens reëel maakt. Van dit is niet gewoon een wat-als scenario waarin we geen enkele basis hebben om ons fundament op te bouwen. Nee, er zijn effectief 7 mensen afkomstig vanuit China die deel uitmaakten van een spionagering in Turkije, opgepakt. En die maakten deel uit van een onderzoek. En dat zijn nog maar degenen die opgepakt worden. Dus ja, het is een reëel risico en Dat is inderdaad bijna iets uit een spionageroman, maar het is gewoon een brute realiteit dat soort dingen voorkomen.
Ja. Goed, we gaan eventjes naar de UK. We zijn ondertussen aangekomen bij onze datalekjes. En wat is er fout gegaan in de UK? Wel, een Londen stadsdeel, namelijk Hammersmith en Fulham, die blijken jarenlang gevoelige gegevens van duizenden mensen via een Excel-spreadsheet te hebben gelekt. Tim, dit is ondertussen een kleine trend die we al een paar keer hebben gezien. Want we hebben al een paar keer verhaaltjes meegenomen van een datalek van de Engelse overheid. En daar zit iedere keer hetzelfde achter. Dat is ergens best wel triest. Openbaarheid van bestuur. Men wilt ingaan op een verzoek van een burger om openbaarheid te doen. Publiceert daarvoor documenten. Excel-sheets in dit geval, maar vergeet dat er, je kunt je bijna niet voorstellen, maar dat er verborgen kolommen zitten in die spreadsheets. En dat ze die niet weggooien en dat ze vervolgens die spreadsheet gewoon publiceren, jaren online laten staan. En hier hebben we dus over gegevens van duizenden burgers, er zitten ook 2400 kinderen zitten daartussen met hun gegevens. En dat heeft op die manier jarenlang online gestaan, omdat iemand vergeten was om de verborgen kolommen weg te halen. Men benadrukt nog eens in het onderzoek van ja, wij stellen vast dat de mensen die hiermee betrokken waren duidelijk niet geïnstrueerd waren over hoe je dit veilig moet doen. Ik dacht dat we het wel een beetje hoogtepunt zaten, dat ik in databreaches, die ik ook op de hogeschool vaak meeneem, het vaak moest hebben over databanken die online staan en daardoor publiek doorzoekbaar zijn, dat dat eigenlijk ook al best slecht was. Maar dat nu zelfs de overheid gewoon op de website Excel-sheets publiceert met duizenden mensen, waaronder kinderen hun gegevens, omdat ze het concept van verborgen kolommen niet kennen, dat is wel jammer, zullen we maar zeggen.
Ja, en daar zeg je het volledig. Hè. Ik moest er meteen ook aan denken. Ik heb zelf ook in het werkveld een aantal scenario's gezien van mensen die dan dat soort functies en dat soort vertrouwen wordt toevertrouwd om om te gaan met dat soort gevoelige informatie en die niet goed weten hoe Excel werkt en of Word werkt, basis office capaciteiten. En dat is niet per se de fout van die mensen, dat is niet het punt dat ik wil maken. Maar het punt dat ik wil maken is, als je als organisatie het onderdeel uitmaakt van zo'n wet openbaarheid van bestuur, of een van de varianten in Brittannië, dan vind ik ook dat je ergens een soort checklist moet hebben waarmee dat de mensen die met die verzoeken aan de slag gaan, en die niet altijd misschien even goed weten hoe dat die tooling werkt, even kunnen doorlopen wat dat de stappen zijn om uiteindelijk tot een veilige deling van die informatie te komen. Dat gaat tot het censureren van data, van informatie in een document dat niet relevant is, tot checken of dat er in de metadata of in de verborgen settings van een document, zoals een Excel-sheet, geen verborgen data meer staat. Dat zijn dingen die je als organisatie eigenlijk moet instrueren naar jouw werknemers toe. Want anders dan krijg je inderdaad dit soort ongevallen. Dat is heel jammer, want dat is perfect te voorkomen.
Ja, en het is niet alsof het een of andere gigantisch complexe check is die je moet laten uitvoeren. Hè? Je hebt gewoon een checklistje. Ga jij in het kader van openbaarheid van bestuur een document publiceren? Kijk even deze dingen na. Nou, en dan moet jij gewoon eventjes nakijken dat een aantal elementaire dingen in orde zijn, zoals de verborgen cellen. Ja, je zou denken, dat is redelijk recht toe, recht aan. Iets anders wat ook redelijk recht toe, recht aan is. Ik heb nog wat datalekjes meegenomen, want het is even geleden, moet ik ze wel nageven, maar waarschijnlijk omdat wij gewoon de artikeltjes gemist hebben of dat ze niet publiek waren, niet omdat het UWV in Nederland geen datalek heeft gehad, want het UWV heeft weer eens een datalekje gehad. En als we daar dan een artikeltje over lezen, dan je gaat mij ook meteen even kijken, kennelijk, van ja, wat hebben we ondertussen nog gehad? En het datalekje hier gaat, twee datalekjes waar het specifiek over gaat, allebei met hoge impact. Ja, als UWV, de uitkeringsinstantie in Nederland voor werkloosheidsuitkeringen, ziekteuitkeringen, die hebben natuurlijk al heel snel gevoelige gegevens, dus je hebt al heel snel een datalek met hoge impact. Maar twee keer, door een menselijke fout, worden er via e-mail gegevens per ongeluk naar de verkeerde cliënt gestuurd, waar dan persoonsgegevens van andere cliënten bij zitten. Twee keer gaat het om een verkeerd verstuurde mail. In totaal, hou je vast Tim, in totaal heeft het UWV dit jaar in de eerste drie maanden al 216 datalekken gemeld. Om dat gewoon even in perspectief te plaatsen met de Belgische context, dat zou UWV in de eerste drie maanden al 10% van alle datalekken die in een jaar gemeld worden, heeft gemeld. Want daar zitten we aan enkele duizenden. Dan lees je dat artikeltje. Dus ten eerste stel je alvast van, mailtjes. Ja, menselijke fout, dat kan, maar op een gegeven moment als je dat zo vaak tegenkomt, dan zie je in het artikeltje staan, ik was hem eventjes aan het zoeken, waar stond het nu? Naar aanleiding van deze datalekken is er een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om dit soort documenten op één plek te delen, zodat die niet meer per e-mail hoeven worden verstuurd. UWV, met de beste wil van de wereld, het is 2025. Dit is niet iets waar je nog een onderzoek naar moet doen. Die dingen bestaan. Dat is, ga bij je collega's en andere organisaties en instanties vragen hoe zij het doen. Ik zit bij een comité binnen de Vlaamse overheid, waar we ook regelmatig uitwisselingen moeten beoordelen. En zelfs daar, en dat zijn minder gevoelige gegevens, zelfs daar geven wij al aan, jongens, dingen via e-mail uitwisselen, dat kan niet meer. Als je dat dan toch doet, zet er een wachtwoord op. En dan mag je die, en tussen haakje, dan zeggen wij nog vaak, binnen nu en 6 maanden moeten jullie met een fatsoenlijk platform komen. Want oké, je gaat het nu via mail doen, omdat je niks anders hebt. We willen die uitwisseling niet stopzetten. We snappen dat het nodig is, maar je mag het alleen maar via een versleutelde bijlage versturen. En dat wachtwoord, dat zetten we dan specifiek bij, hè, om fouten te voorkomen. En dat wachtwoord tot die bijlage moet jij via een ander kanaal opsturen, om te voorkomen dat er meteen daarna weer een mailtje gestuurd wordt met het wachtwoord. En zo zorg je ervoor, als dan toch die gegevens naar de verkeerde toe gaan, dat ze in ieder geval niet meteen lekken. Dus dit zijn, dit is al jaren, hier is een oplossing voor. Je moet UWV, je moet geen onderzoek gaan doen om te kijken of het op een andere manier kan. Dat kan, doe het gewoon. Je hoort enige frustratie, want ik vind UWV is al jaren lang hofleverancier van datalekken. Dat is net zoals de Belastingdienst in Nederland. En ik pik niet op Nederland, want gegarandeerd dat wij dezelfde soort dingen hebben die hier gewoon minder bekend zijn, waar bepaalde overheidsentiteiten al jarenlang achterop hikken. Maar de Belastingdienst ook, die al jarenlang zegt, die GDPR, dat is wel heel moeilijk hoor. En hier ook een UWV, keer op keer het versturen van mails met gevoelige gegevens, zet die alstublieft gewoon met een wachtwoordje erop. Zelfs in Word, zelfs in Excel kun je gewoon een wachtwoordje ergens opzetten. Dat komt al een heel groot probleem hier. Zet het op je SharePoint en stuur een linkje door. Er zijn zoveel mogelijkheden. En ja, je hoort Tim, het is bijna, ik word er echt, dat raakt mij nog een beetje, dat we in 2025 echt nog niet beter kunnen dan dit.
Ja, ik ging net zeggen, Bart, denk aan je bloeddruk. Na deze opname gaan we even een zen-sessie doen om te bekomen.
Even introspectie, journaling, inderdaad. Liefde dagboek, ik had weer een
beetje zelfaffirmatie. Ik kan het nog, ik ben goed bezig. Absoluut. Ja, het is over, ik bedoel, alle gekheid op een stokje. Het is wel effectief een punt en het is jammer om te zien dat daar inderdaad nog zoveel gedoe rond moet gemaakt worden. Legio oplossingen, legio manieren om hier creatief mee om te gaan. De catch 22 dat je dan wel soms hebt, is, en daar loop ik als DPO ook wel eens tegenaan, is dat je dan zegt van ja, we mogen het niet meer via... Idealiter gaan we bijvoorbeeld Rijkssystemen niet meer via e-mail delen. Als je dan gaat kijken naar de middelen die de organisatie heeft, dan komt dat vaak neer op, ja, dan moeten we het maar op een SharePoint gaan zetten. Dat is niet idealiter, dat is niet altijd beter of gewenster, afhankelijk van hoe dat die organisatie omgaat met SharePoint en ook gewoon gevoelige gegevens op SharePoint zetten aan zich, is niet altijd even fijn. Maar in mijn ogen, lesser of two evils, alles is al veel beter dan het op via e-mail doen, want het probleem met e-mail is dat je gewoon de controle verliest. Eens dat het bij de ontvanger is, kunt niks meer doen, kunt niet die e-mail terugroepen, dat gaat allemaal niet. Dan kan je tenminste met een SharePoint-link of iets dergelijks dan weer wel. Dus e-mail is echt bottom of the barrel.
Inderdaad. Goed, we hebben nog één datalekje dat we meenemen. Eentje die op een ander niveau plaatsvindt. Als in dat gaat om heel andere bedragen. Want als ik me niet vergis, de grootste exchange op het gebied van cryptocoins, bitcoin, die loopt tegen een oepsjaan, hè?
Ja, serieus. Oepsje, die hebben een datalek of een reeks van lekken gehad eigenlijk, dat ze op 15 mei bekend hebben gemaakt, waar ongeveer 70.000 klanten slachtoffer zijn geworden en waarvan een deel ook confirmed is opgelicht. Want natuurlijk, eigenaars van een cryptocurrency broker account, dat zijn zeer sappige targets voor phishing aanvallen. Daar valt enorm veel geld mee te rapen als je dat goed aanpakt. Dus dit is een data dat ik daar redelijk veel golven maak. Maar wat het even ook interessant maakt, is de absolute shitshow die eigenlijk achterliggend bij Coinbase, het bedrijf in kwestie, aan de gang is. Zij hebben namelijk een heel groot deel van hun support en van hun klantenservice uitbesteed aan een organisatie in India. En die organisatie die heeft een gigantisch probleem. Die krijgen niet voor elkaar om medewerkers te vinden die op een ethische en verstandige en correcte manier omgaan met de inzage die ze hebben in de accounts van de klanten van Coinbase. Keer op keer, in de afgelopen maanden, is gebleken dat dat helpdeskbedrijf te maken heeft met medewerkers die foto's nemen van accounts van de klanten van Coinbase. En die worden dan ontslagen. Het is er zelfs zo ver gekomen dat op een bepaald moment 300 medewerkers van het helpdeskbedrijf in één slag zijn ontslagen, omdat die allemaal betrokken waren bij dat soort illegale praktijken. Dat legt een systematisch probleem bloot. Wat het hier sappig maakt, is dat Coinbase op 15 mei naar buiten is gekomen, maar dat het helpdeskbedrijf zelf en medewerkers van het helpdeskbedrijf zelf beweren dat Coinbase al minstens vanaf januari 25 op de hoogte was van de problematiek die zich afspeelde bij dat bedrijf. Dus daar is een zeer grote periode waarin Coinbase in theorie op de hoogte zou zijn geweest van het feit dat er medewerkers zijn van helpdeskbedrijven die gegevens stelen om vervolgens de account-eigenaren van Coinbase te gaan afpersen en daar vervolgens niks mee doet. Tot als het dan de spuigaten uitloopt, het volledig in hun gezicht ontploft en ze dan maar schoorvoetend naar buiten moeten komen. En dat is, ja, dat wekt gewoon heel weinig vertrouwen bij Coinbase.
Ja, en dat is, maar dat is, kijk, het stond in de sterren geschreven, als jij vervolgens dat soort helpdesk-systemen gaat outsourcen ergens naar India, Pakistan, waar mensen in erbarmelijke werkomstandigheden voor een schijnloontje dit soort werk moeten doen, is het dan zo vreemd dat als die benaderd worden van, hey, kun je niet wat fotootjes nemen en die even naar ons doorsturen? Want, ik bedoel, vaak als er datalekken zijn, namen, e-mailadressen en zo, is de vraag van, ja, maar wat gaat er nu mee gebeuren? Nou, daar wordt gebruik van gemaakt, dat weten, maar hier mag je er gif op innemen, het is niet toevallig dat die mensen daarvoor betaald worden. Hè? Die moeten dan gegevens op gaan zoeken van de grootste eigenaren van crypto wallets en probeert men, en dan kan het effectief om miljoenen gaan die daarmee gestolen worden. En dan ben je het helemaal niet erg om een keer $50 te betalen aan een medewerker voor wie die $50 een vervijfvoudiging van zijn maandsalaris is. Dus ja, dit zijn problemen die op te lossen zijn. Want onderliggend, wat hier nog wel interessant aan is, de bevestiging nog maar eens, als je het hebt over, je kunt allerlei prachtige datalek preventiesystemen hebben, allerlei maatregelen nemen, zolang mensen gewoon met een telefoontje een foto kunnen nemen van een scherm, ja, dan hang je er nog steeds aan. En op een bepaald niveau is het dan, ik bedoel, als het qua gevoeligheid maar groot genoeg is, dan moet je mensen vragen om een telefoon achter te laten, dan moet je zorgen dat ze die dingen niet meer bij hebben. Coinbase, en dat zie je bij veel van dit soort crypto exchanges die, kijk, er is een reden waarom bij ons banken ontwikkeld zijn zoals ze ontwikkeld zijn, waarom die gegroeid zijn, waarom die zich aan allerlei regels moeten houden, waarom die allerlei controlemechanismes hebben om mensen die toegang hebben tot rekeningen in de gaten te houden. Dat is niet omdat de grote moloch, de bank, die het overzicht en die controle wilt houden, daar zijn we langzaamaan met wetgeving naar gegroeid. En nu zie je dat hier weer de klassieke door technologie, door bitcoin, dat je hetzelfde soort bankaire bedragen, want dat gaat hier om miljoenen, miljarden bedragen soms, dat je gewoon een bedrijfje zoals Coinbase, een paar crypto bros die uiteindelijk gigantisch gegroeid zijn en die staan nu in voor de veiligheid van ondertussen een bijna alternatief monetair systeem waar heel veel geld in omgaat. Ja, dan is het niet vreemd dat dit soort dingen daar nog fout gaan. Dus ja, gewoon interessant, word to the wise. Gewoon interessant om lessen uit te leren. En ja, we zullen zien wat het verdere gevolgen zijn.
Ja, absoluut. Absoluut.
Nog even een paar autoriteitenacties. You will respect my authority. We hebben in Duitsland, en ik vind het altijd jammer dat de Duitse autoriteiten, die publiceren geen beslissingen, die publiceren alleen maar wat snippets, wat persartikeltjes. De BFDI in dit geval ook. En extra jammer omdat dit wel om een boete van 30 miljoen gaat. En dat is voor Duitse, nou eigenlijk voor in heel Europa, dat zijn flinke bedragen. Ja. Een boete voor Vodafone. Heel concreet, wat staat er in het summieren persartikeltje, dat Vodafone de toegang tot het portaal waar e-sims geregeld werden met een authenticatielek zat. En dat het dus mogelijk was voor ongeautoriseerden om toegang te krijgen tot die portalen, contracten af te sluiten. Dat ze ook bepaalde controles op medewerkers die toegang hadden tot gegevens van klanten, partnerbedrijven die ze die toegang gaven. Dat ze dat niet goed controleerden, dat ze niet verifieerden of die bedrijven zelf wel voldoende veiligheidsmaatregelen hebben. Waardoor er dus door kwaadwillende medewerkers van die bedrijven contractfraude werd gepleegd. Iets wat we net ook nog maar eens meegaven met Coinbase. Nou ja, bij Vodafone dus ook. Meer informatie hebben we niet, maar dat zijn dus wel dingen die ertoe geleid hebben dat er 30 miljoen euro boete werd opgelegd. Dat is ook wel een insinuatie dat men vanuit de autoriteit hier vond dit was te voorkomen, Vodafone.
Ja, verfrissend om eens een boete over Vodafone te krijgen vanuit Duitsland, want meestal komen die vanuit Spanje.
Dat is een manier, ze krijgen dat niet voor elkaar. In Spanje is dat ook keer op keer. Die sim-swapping die daar gebeurt, en hier heb je dus eigenlijk een beetje hetzelfde, dat het risico dat mogelijk werd gemaakt. Dus ja, 30 miljoen boete, die kan tellen. En Tim, je hebt er nog eentje meegenomen uit Finland qua boetes?
Ja, Finland heeft de tweede hoogste boete de Finse geschiedenis eigenlijk gepubliceerd. 1,1 miljoen euro voor een online apotheek. En dat is heel, dat vind ik wel saillant. Dat is een redelijk hoge boete voor wat ze uiteindelijk hebben gedaan. Die hebben Die maakten gebruik van online tracking tooling zoals Google Analytics en Metapixels op hun online apotheekwebsite, waar je dus over-the-counter medicatie, maar ook prescription medicatie, medicatie op voorschrift kan kopen online en dan laten leveren bij jou thuis. Het probleem daar is dat, omdat zij gebruik maken van Google Analytics en Metapixel en dat eigenlijk niet op de juiste manier hadden afgeschermd, was het mogelijk dat, en was het ook effectief zo, dat er inzage mogelijk was in wat dat een persoon exact bestelt van medicatie, waar dat geleverd wordt, via welke IP-adressen dat besteld wordt, omdat dat, men gebruikt het woord gelekt, maar dat is eigenlijk, ja, het is de functionaliteit van die tracking tooling zelf. Dat zat gewoon simpelweg in de parameters van die tracking tooling en in de URL-paths, in de user identifiers die tracking toolings gebruiken, waar die tooling eigenlijk voor gebouwd is om meer te weten te komen over de gebruiker. Het probleem is alleen, als je dat gaat toepassen op een gevoelige omgeving zoals een online apotheek, ja, dan zit je plotseling wel met een verspreiding en een verwerking van bijzondere gegevens, medische gegevens. De medicatie die iemand inneemt, geeft een bijzonder inzicht in de condities waar die persoon potentieel onder leidt. Dus dat is gevoelig en dat mag niet zomaar inzichtelijk worden gemaakt en al zeker niet naar Google Analytics en Metapixel. Dus daar heeft de Finse toezichthouder daar vervolgens een boete voor gegeven, omdat dat niet op de juiste manier werd gebruikt, die tooling, volgens hen.
Alright, niet meer dan terecht, lijkt me dan. Dan sluiten we af met onze privacy pointers. En Tim, ik ga jou eerst laten. Wat heb je meegenomen?
Ik heb een beetje over de professionals meegenomen. Het is iets dat ik recent heb ontdekt. Fisher is een volgens mij een Zwitsers advocatenkantoor die al heel veel dingen hebben gepubliceerd. Transfer impact analysis en dergelijke. Soms wel overkill, moet ik zelf toegeven, maar altijd nuttig, puur gewoon om te kijken hoe de anderen het doen. Maar ze hebben nu ook een webpagina gepubliceerd, de Fisher Legal Innovation Lab. En dat is eigenlijk een pagina waar zij de toolings die zij zelf ontwikkelen, publiek maken. En eigenlijk mensen uitnodigen om daarnaar te kijken en om daar feedback op te geven, om daar gebruik van te maken. Dingen zoals privacy maturiteitsscores, daar is een tooling voor ontwikkeld. Een data protection impact assessment tooling met een AI assistant. Een AI assistant voor contractonderhandelingen en data processing agreements. Puur gewoon, je moet er niet per se altijd gebruik van maken, dat moet je zelf weten. Maar ik vind het vooral interessant om daar eens naar te kijken, omdat het u een leuk inzicht geeft in hoe dat een groot advocatenkantoor zoals Fisher omgaat met de materie waar je als DPO ook dagelijks mee bezig bent. En mijn hoop is dat je er dan potentieel iets uithaalt wat je leven efficiënter maakt als DPO.
Oké, goed, mooi. Mooie privacy tip. Ik heb er eentje meegenomen. Het is niet een tip waar we zelf nu echt iets mee kunnen, maar ik vond het gewoon een... Het is zo simpel en toch zo toepasbaar dat ik dacht van, hey, waarom zien we dat niet op meer plekken? Japan heeft iets nieuws gedaan. Die hebben iets geactiveerd. Die hebben namelijk het... het gewone fysieke adres wat je overal iedereen moet doorgeven. We hebben gezegd van ja, mensen verhuizen wel eens, dat is lastig, weet je wat, we gaan erom gooien. Wij gaan vanaf nu werken met een digitaal adres. En je krijgt gewoon, wat je overal kunt invullen, is een bepaalde combo, een paar letters, een paar cijfers. En in een centrale databank van de Japanse overheid gaan zij daar vervolgens het adres van jou bijhouden. Wat je dus moet doen op websites, op allerlei plekken waar je adres moet doorgeven, moet je niet meer je adres doorgeven, moet je niet meer ervoor zorgen dat je adres wordt aangepast als je verhuist. Je geeft gewoon jouw digitaal adrescodetje door en onderliggend gaat dat steeds geüpdate worden op het moment dat daar iets aan verandert en hoef je eigenlijk alleen maar die digitale code door te geven. Wat meteen betekent dat op heel veel plekken men dus niet meer jouw adres kant en klaar erin heeft staan, maar gewoon onderliggend steeds gaat koppelen aan een databank waar ze het adres even oppikken. Maar waar dus ook rond datalekken meteen wat ik niet heb gezien is of dat die databank publiek beschikbaar is. Er valt iets voor te zeggen dat die afgeschermd is en dat gewoon bepaalde diensten die aan kunnen roepen. Dus dat is interessant om even te kijken hoe we ze precies geïmplementeerd. Maar het basisprincipe, we gaan gewoon naar een centrale databank waar niet meer kant-en-klaar iedereens adres moet doorgegeven worden en in staat, maar gewoon waar je een code doorgeeft, vond ik eigenlijk een heel leuk principe.
Ja, lijkt me heel handig. En ook los van de privacy context, ook gewoon efficiënt, omdat je dan geen voorval hebt zoals mensen die hun adres verkeerd schrijven of dat soort ongemakkelijkheden die dan ervoor zorgen dat pakjes op de verkeerde adressen worden geleverd. Dus lijkt me heel cool om dat soort digitale representaties van adressen meer te gaan gebruiken in het wild. Absoluut. Zouden we hier ook mogen doen.
Uitstekend. Goed, Tim, dan we hadden er zin in, hè? We hadden eventjes onderbrekingen gehad, dus de passie zat er nog in. Oeps. En Een lekkere lange aflevering, heeft hopelijk niemand een bezwaar tegen. En dat betekent, Tim, dat wij het voor deze week gehad hebben. Ik bedank jou heel erg voor je tijd. Ik bedank onze luisteraars om weer naar ons te luisteren. En tot volgende week.
Ja, wel volgende week zullen we zien, want ik ben sowieso in een campervan in het midden van de bush in Australië.
Oh, dus juist.
Ik zal zeggen, beste luisteraars, sowieso tot de volgende.
Tot de volgende. Ik ga je vervangen, Tim.
Nee.
Betrayal. Ik weet het niet meer. Ik kan iets regelen.